al wat geest en adem heeft, loof de Heere die eeuwig leeft. Nu, dat past bij de tekstwoorden voor de prediking van deze morgen, gemeente, waar we als thema boven zouden kunnen zetten: leven om te loven. Leven om te loven. Het is het grote thema van Psalm 150. Mooi dat daar het psalmboek op uitloopt. Eén uitbundige lofzang waarbij alles wat leeft wordt opgeroepen. Alles wat adem heeft, loven de Heere. Het is waar Psalm 119 dus om leert vragen. Laat mijn ziel leven en zij zal u loven. Het is tenslotte het hoogste doel van ons aller leven. Wij zijn allemaal heel verschillend. Verschillende van u ken ik helemaal niet. Er zijn veel gasten bij ons vanmorgen. Fijn dat we samen getuigen mogen zijn van deze blijde dienst. Met zoveel verschillende mensen qua leeftijd, qua achtergrond. Misschien ook wel qua kerkelijke achtergrond. Maar wij hebben allemaal één gemeenschappelijk levensdoel. God loven. Ik moest denken aan wat een van de belangrijkste belijdenisgeschriften uit Engeland meteen aan het begin zegt. De eerste vraag en het eerste antwoord van de grote catechismus van Westminster. Wat is het voornaamste doel van de mens? Antwoord: het voornaamste doel van de mens is om God te verheerlijken en hem volmaakt en tot in eeuwigheid te genieten. En wat een hoge roeping rust er op onze schouders. Dat het daarom moet gaan, om in je gedachten, zelfs in je dromen, in de dingen die je zegt, in de daden van het leven, voortdurend hem te bedoelen, zijn eer te zoeken, hem groot te maken. Hoogste doel en ook grootste schuld. Hebben we er wel eens een indruk van gekregen, hoezeer we wat dat betreft ook allemaal tekortschieten? Wat zijn wij als mensen van huis uit egoïstisch? En hebben we wel een troon in ons hart staan, maar op die troon willen we niet onze schepper zien zitten, maar daar moet dat ik op zitten. En ik wil aan mijn trekken komen, en ik wil mijn doelen bereiken, en ik wil het voor het zeggen hebben. En alles en iedereen moet daaraan ondergeschikt gemaakt worden. Ook, verschrikkelijk, ook zelfs God. Het is op zich al genade als een mens er iets van gaat ontdekken en als die dan ook gaat beseffen, dat kan zo niet blijven. Als het dan schuld wordt die je moet gaan belijden, als dat nood wordt waardoor je in beweging gebracht wordt, want het kan zo niet blijven zoals het in je leven van nature is. En ook als je gaat ontdekken, en dat bedoelde die Engelse belijdenis ook, dat als dat loven van God er in het leven niet is, dat dan ook dat andere, dat genieten van God er niet kan zijn. De wereld heeft het als geen ander over genieten. Maar ze weten niet waar het over gaat. Het ware genieten, het ware levensdoel bereiken, de ware vreugde ondervinden, kan alleen maar in een leven met de Heere. En zo is het een wonder, dat heeft een mens ook niet van zichzelf. Als je vanuit dat besef dan ook gaat vragen wat onze tekst vraagt, om dat nu te mogen gaan kennen. Laat mij u loven en laat daartoe mijn ziel leven. Vanmorgen zijn hier in ons midden 21 jonge mensen die vanmorgen iets willen zeggen tegen de Heere. We hebben daar ook uitgebreid met elkaar over gesproken in de achterliggende maanden. Wat ging het snel voorbij. Dat hele seizoen waarin we niet alleen samenkwamen op de catechisatie, maar ook heel indringend persoonlijk hebben gesproken en hebben gevraagd, wat beweegt je nou eigenlijk? Waarom wil je nou per se belijdenis gaan doen? En wat zit daar dan in als je dat korte woord uitspreekt op tweede Pinksterdag? En toen mochten we het toch wel bij allemaal ontdekken, dat bij jullie allemaal dat besef leeft, wat er nou nodig is voor een mens. Waar het nou in het leven heen moet. Waar wij uiteindelijk voor gemaakt zijn. Met alle verschillen die er overigens kunnen wezen. Want de een heeft dit geleerd en de ander heeft dat gezien. De een kan veel vertellen. Ook van wat er onder de prediking werd opgedaan. De ander heeft veel meer vragen. Veel beschroomder. Er valt ook zo ontzettend veel te leren als het gaat om de geestelijke dingen. Als het gaat om het leren kennen van je zonde. Als het gaat om het leren waarderen van de persoon en het werk van de Heere Jezus. Als het gaat om het zicht op de heiligmaking die voor ieder mens nodig is en die alleen maar op de school van de Heilige Geest geleerd kan worden. Maar hoe dat dan ook in je leven mag zijn, wat je nou geleerd hebt of wat je nog moet leren. Wat je al zeker weet of waarvan je zegt, Heere, nog zoveel vragen, nog zoveel onzekerheden. Laat in ieder geval in je ja-woord straks doorklinken wat de dichter hier vraagt. Dat het je begeerte mag zijn om te leven en om te loven. Dat is een gode aangenaam gebed, mogen we al aan het begin van deze prediking zeggen. Want dat gebed van Psalm 119 wil de Heere graag om Jezus wil verhoren. Nu, we gaan dus letten op die Psalm 119. En ik zal u zeggen, ik sprak, dat was geen toeval, een paar dagen geleden ergens in Sliedrecht een collega predikant. We hadden het over de aanstaande Pinksterdagen, over het afnemen van belijdenis. Psalm 119 kwam ter sprake. We zeiden tegen elkaar, wat is dat uiteindelijk een prachtige psalm om te laten klinken op de dag dat jonge mensen hun ja-woord geven. Want we hebben hier een lied voor ons waarin een van Gods kinderen op een prachtige wijze gaat vertolken en gaat verklaren wat dat nou is, leven met de Heere, geestelijk leven. En hij doet dat ook op een kunstige manier. Er is ooit een dagboekje verschenen van de hand van Spurgeon onder de titel Het Gouden Alfabet. En dat is een dagboek over Psalm 119. En dat alfabet, het is ook duidelijk in onze vertaling, dat er iets met de tekst aan de hand is, want elke 8 opeenvolgende verzen, dat kunt u zo nakijken, dat begint met een opschrift, één van de letters van het Hebreeuwse alfabet. De Joden hebben 22 letters. Dus 22 keer 8, 176 versen. En het is heel knap gedaan. Elke 8 versen beginnen dan ook met die bepaalde medeklinker uit het Hebreeuwse alfabet. 8 met de alef, 8 met de beet enzovoort. Zeer kunstig gedicht. Maar we kunnen allemaal, en ik zeg met nadruk allemaal, veel leren over wat nou geestelijk leven is. Niet alleen maar de jonge mensen die hier vooraan zitten, maar laten we voor onszelf eens even een paar dingen op een rij zetten waar je ook je eigen leven maar eens even meteen naast moet leggen. Als ik om te beginnen constateer dat voor die psalmdichter, we weten verder niet wie dat is, zijn naam blijft ongenoemd, maar we weten dat voor deze man het woord van God centraal heeft gestaan in zijn leven. Hij gebruikt vaak het woord wet, maar u heeft dat misschien wel eens begrepen, dat gaat veel verder dan de 10 geboden die wij zondagsmorgens horen voorlezen. Het gaat om dat mooie woord Torah, datgene wat God geopenbaard heeft in zijn woord. In al die dingen die voor het hele menselijke leven van belang zijn, de beloften en de bedreigingen, de vermaningen en de onderwijzingen, alles en alles wat God via zijn woord heeft laten bekendmaken aan de mens en waarvoor wij moeten leren buigen. Dat woord van God dat beheerst letterlijk en figuurlijk heel Psalm 119. Men heeft wel eens uitgezocht, en dat is misschien wel aardig voor de kinderen, dat van die 176 verzen er 175 zijn waarin één of ander woord genoemd wordt dat slaat op de Bijbel. Nu hebben we dat al uit het begin van deze psalm in de schriftlezing kunnen horen, de wet des Heren, zijn getuigenissen, zijn wegen, zijn geboden, zijn inzettingen, zijn rechten. Zo is er iedere keer weer een nieuw woord. Je zou dan vanmiddag eens even, als je tijd hebt, moeten gaan zoeken in psalm 119, wat is nou dat ene vers waar het niet in staat? Maar het zegt dus iets over wat de Bijbel voor deze man betekent, gemeente. En is dat niet kenmerkend voor het geestelijke leven? Zoals we het aan het begin van de dienst met die andere psalmdichter ook gezongen hebben. Maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. De stand van het geestelijke leven is af te lezen aan de manier waarop je met Gods woord omgaat. Is dat woord iets wat je binnen handbereik hebt? Is dat iets wat je altijd met je meedraagt? Ik sprak als iemand die op het punt stond om in de zending te gaan. En toen we een gesprek kregen over geestelijke dingen, haalde die ineens zijn bijbeltje uit zijn zak. Ik zeg, heb je die altijd bij je? Hij zegt, jazeker. Een soldaat moet nooit zonder zwaard op stap gaan. Ik heb het zwaard des geestes altijd bij me. Ik moest ook nog denken aan die ouderling van wie ik een keer hoorde dat hij nog wel eens gewend was als hij op huisbezoek ging of als hij op ziekenbezoek in het ziekenhuis ging, dat hij dan expres geen Bijbel meenam. En als hij aan het eind van het gesprek gekomen was en er zou gelezen worden, dan zei die broeder, mag ik jouw Bijbeltje even hebben, want dan wil ik een stukje met je lezen. En dan kon hij afleiden uit de lengte van de tijd die het duurde om die Bijbel op te zoeken. Of dat nou iets was wat dicht bij het hart lag, of dat dat helemaal ver weg ergens opgespoord moest worden, omdat er eigenlijk nooit naar omgekeken werd. Nu, ik zou dat aan de belijdeniscategorisanten kunnen vragen, ik vraag het aan u allemaal. Als u zo'n ouderling op bezoek kreeg, zou u lang moeten zoeken? Of zou u het ook meteen tevoorschijn halen? Kostbare woord. Licht op mijn pad en een lamp voor mijn voet. Tweede waaraan je deze man kunt herkennen en waarin zijn geestelijk leven getypeerd is, en je hoort daar ook iets van in onze tekst, laat mijn ziel leven, dat is een duidelijke smeekbede tot God. En dat is iets wat voortdurend in deze psalm naar voren komt. Terwijl hij aan de ene kant de heerlijkheid van Gods woord en van Gods dienst en van het leven uit Gods beloften bezingt, is er aan de andere kant voortdurend dat uitgaan, Heere, ik arme zondaar, ik kan van nature niet voldoen aan de eisen van uw wet, maar wilt u mij genadig zijn. Dat gebed om geestelijk leven, laat mij leven. Er zijn talloze teksten in deze psalm die dat onder woorden brengen. Heere, dat moet ik van u krijgen. En omdat psalm 119 zo vol met gebeden is, is het misschien ook daarom wel een van de lievelingspsalmen van Gods kinderen geworden, omdat ze allerlei psalmversen aangereikt krijgen die ze in allerlei omstandigheden van het leven mogen nabidden en nazingen. Bijvoorbeeld de psalm die de belijdeniskategezanten straks samen voor ons zullen zingen. Een echte Pinksterpsalm. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Heb je het vanmorgen al gebeden? Of die psalm die passend is op het moment. En hoeveel momenten kent een mens niet in zijn leven. Als die op een kruispunt komt te staan. Als die niet weet welke kant die op moet. En als die dan de woorden van deze psalmdichter mag gaan naspreken. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. En kind van God, zijn er geen momenten in uw leven geweest dat u door aanvechting geteisterd werd en tegen uw eigen zwakheden opliep en de duisternis over uw ziel daalde en u zich toch weer ging vastklampen aan God en aan zijn belofte en het toen ook misschien wel hebt gebeden met deze psalm. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Of misschien heb je de psalm wel eens gebeden, die we straks aan het eind van de preek gaan zingen. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Een derde typering van deze man. Het is ook een man met vijanden. Is dat dan ook typisch voor het geestelijke leven, dominee? Ja, en dat weten ze in Noord-Korea al langer dan hier. En in Nigeria en in Pakistan. En er zijn tijden in ons land geweest waarin dat ook ondervonden werd. Maar moeten wij dat niet opnieuw gaan leren, gemeente? Dat het kennen van de koning in de hemel met zich meebrengt, dat je niet alleen die koning leert kennen, maar dat je ook kennis gaat maken met zijn vijanden. Zijn en mijn vijanden, zegt de catechismus. En daar weet die psalmdichter ook van, gemeente. Je zou natuurlijk haast denken op het eerste gezicht, als je dat prachtige bouwsel ziet met al die alfabetletters en al die prachtige zinswendingen, dat we hier een of andere studeerkamergeleerde voor ons hebben, die van achter zijn bureau in een veilige omgeving de tijd gevonden heeft om een mooi gedicht in elkaar te zetten. Maar niets is minder waar. Dit is een lied van het slagveld. Het slagveld van de Heilige Oorlog. En weet je wat daar gezegd wordt? Vers 87. Zij hebben mij bijna vernietigd op de aarde. Vers 110. De goddelozen hebben mij een strik gelegd. Vers 157. Mijn vervolgers en mijn wederpartijders zijn velen. Kijk, daar heeft een naamchristen geen last van. Daar heeft een christen die compromissen sluit en die altijd zo'n beetje probeert overal tussendoor te schipperen. Omdat het geloof eigenlijk alleen maar iets is voor de vorm en voor de buitenkant. En je moet er eigenlijk geen moeilijkheden mee krijgen. Dus als het lastig wordt, dan hou ik mijn mond wel en dan pas ik me wel weer aan. Die mensen hebben nergens last van. Maar zo'n bidder. Zo'n bidder die leeft bij een open Bijbel en die iedere morgen vraagt, Heere, leer mij de weg door u bepaald, want uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En ik wil ook vandaag voor u leven om u te loven. Het gaat niet om wat de mensen zeggen, maar het gaat erom dat u aan uw eer komt. Zo iemand krijgt vijanden. Zo iemand valt op. Valt u ook op? In de samenleving van Nederland anno 2013. Waarin we ook dat andere woord tegenkomen wat Psalm 119 ook al kent. Dat woord hovaardigen. Is dat niet een griezelig actueel woord? Mensen die onbeschaamd in het volle daglicht en ook schijnbaar ongestraft, omdat ze nou eenmaal de massa aan hun kant hebben, de wet van God met voeten kunnen treden. En zo langzamerhand zelfs strafbaar stellen als een mens wel naar Gods wet wil luisteren. Kijk, als je Gods wil wilt navolgen, in allerlei opzichten van het leven, als het gaat om de manier waarop je je tijd gaat indelen, waarop een mens zich kleedt, zijn uitstraling, waarop je omgaat met media, in hoeverre laat ik die dingen binnenkomen die uit de wereld komen, laat ik me overal door vergiftigen en beïnvloeden, of moet ook daar in het woord van God zeggenschap hebben, als je allerlei keuzes moet gaan maken. Ja, dan kom je ook iets van die vijandschap op het spoor. Trouwens ook datgene wat er in je eigen hart leeft. Want een mens wil van nature ook niks liever dan de wereld dienen. Kijk er maar niet van op dat de psalmdichter wat dat betreft moet zeggen: ik ben een vreemdeling hier beneden. Ik hoop eigenlijk dat je dat ook zult gaan leren en zult gaan herkennen. Want dat hoort er echt bij, vreemdeling zijn. Niet vreemde dingen doen, maar niet meer hier thuis omdat je een ander vaderland hebt gekregen. Ontloop de strijd die daarbij past ook niet. Maar denk wat dat betreft ook maar aan de Heere Jezus zelf, hoe hij als een zwerver over deze aarde is gegaan en altijd maar weer tegenkanting heeft ondervonden. Denk ook maar aan al die mensen die in het voetspoor van de Heere Jezus zijn gegaan en die hetzelfde hebben ondervonden. We hebben het er vaak over gehad tijdens de catechisaties. Een mens hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Dit is niet de eerste groep die belijdenis aflegt in de kerk, maar er is een heel spoor van mensen ons voorgegaan die achter de Heere Jezus zijn aangegaan en waarvan de Heere zegt: ga nou maar in dat spoor en bid dan maar, maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan zou keren. Ik noem nog één trek van die psalmdichter, die eigenlijk in heel deze psalm naar voren komt, en dat is dat deze man een groeiend besef heeft van afhankelijkheid. Geestelijke groei is natuurlijk een populair woord vandaag de dag. En mensen hebben daar soms de vreemdste ideeën over. Maar weet u wat volgens psalm 119 geestelijke groei is? Dat is niet dat iemand opblaast en steeds groter wordt en steeds opzienbarender en imposanter wordt. Nee, dat zijn mensen die krimpen. Mensen die steeds kleiner worden. Mensen die steeds meer beseffen: het kan niet van mij komen, ook niet na ontvangen genade. Het moet en het zal voor het eerst en steeds opnieuw van Gods genade in Christus moeten komen. Daarom is er een volkomen zaligmaker geopenbaard en geschonken. Want hij alleen kan mij verlossen. Het is wat dat betreft wel veelzeggend. Hoe anders psalm 119 eindigt dan dat hij begint. Kijk, als je aan het begin van de psalm leest, we hebben daar iets van gelezen, dan wordt daar een zaligspreking uitgesproken: welgelukzalig de oprechte van wandel, die in de wet van de Heere gaan. Welgelukzalig zijn die mensen die niet alleen zijn getuigenissen onderhouden, maar die hem van ganser harte zoeken. Prachtig. Mensen die God zoeken. Maar als je nou helemaal aan het eind van de psalm komt, wat blijft er nou van die man over die met zo'n mooie zaligspreking begon? Wat blijft er van hem over nadat hij zoveel van het woord overdacht heeft? En waarbij hij ook zoveel van zijn eigen tekortkomingen is tegengekomen. En waarbij hij zoveel vijandschap ontmoet heeft. De goddelozen hebben me bijna vernietigd op de aarde. Wat blijft er van die man over aan het eind? Laat mijn ziel leven en zij zal u loven. Laat uw rechten mij helpen. En weet u hoe het dan straks gezongen wordt aan het eind van onze preek? Ai, zoek uw knecht. Kijk, dat blijft er nou over. Het begint met: welgelukzalig die u zoeken. Nou, dat is waar ook. Maar wat ga je nou steeds meer nodig krijgen? Heere, wilt u mij nou zoeken? Want ik ben zo'n dwalend schaap dat voordat hij er erg in heeft, zijn herder weer eens heeft verloren. Ai, zoek uw knecht. En dan zegt een buitenstaander, nou dat loopt laag af met die man. Hij begon zo mooi, zo hoog gestemd, wel gelukzalig. Aan het eind van de psalm is hij een dwalend schaap. En in de hemelgemeente wordt er gezegd, kijk eens, daar is er één gegroeid. Want er is er één die nog dieper gebogen heeft en nog meer heeft ingeleefd wat zonde is en wat genade is. Nou gemeente, zegt u zelf, zoals ik het met die dominee van de week tegen elkaar zei, is dat niet een prachtige psalm voor een belijdenisdienst. En om dan ook dat allerbelangrijkste met die man mee te gaan bidden, wat eigenlijk de kern is van wat hij aan de God van dat woord te vragen heeft, Heere, wilt u mij nu leven schenken, opdat ik u mag loven, zoals het de bedoeling is met mijn leven, dat u de eer krijgt. Weet u waarom het ook zo'n prachtig woord is om te overdenken? Omdat er nou niemand in de kerk is, gemeente, die geen reden heeft om dit psalmwoord mee te bidden. En dan kijk ik niet alleen naar de belijdeniscategezanten, ik kijk ook naar de familie en naar de gemeente. Er is niemand, in wat voor geestelijke omstandigheden u zich ook bevindt, of u kunt dit woord meebidden. Al zou je nou iemand zijn die vanmorgen heel eerlijk moet zeggen, en dat hele leven van die psalmdichter, daar ken ik nou helemaal niks van. Dat is helemaal vreemd. Liefde tot het woord heb ik niet. Een bidend leven, een binnenkamer heb ik niet. Vijanden. Nog nooit van gehoord dat de duivel een vijand is en dat de wereld vijandig wordt. En mijn eigen vlees, weet ik ook niet wat dat is. Nou, dan mag je dit woord ook meebidden. Dan wordt het al hoog tijd trouwens dat je dit woord gaat bidden. Gun leven aan mijn ziel. Als van ons nog moet gelden wat Paulus aan de Efeziërs heeft geschreven. Dat we dood zijn in de zonden en in de misdaden. Als van ons nog moet gelden wat van de verloren zoon heeft gegolden. Blijkens wat zijn vader zegt als die jongen teruggekeerd is op het erf van de boerderij. Deze mijn zoon was dood. Dat is wat om daarachter te komen. Dat is wat om voor de spiegel te gaan staan en je ontmoet niet het gezicht van iemand die ziek is of iemand die wat problemen heeft, maar je kijkt in het gezicht van iemand die geestelijk dood is. Toch is dat, geloof ik, al reden in de hemel om zich te verblijden. Als een mens dat nou eens gaat zien, Heere, dat is nou mijn toestand. Zo erg heb ik het gemaakt. Ik ben dood in de zonde. Daarom moet ik smeken. Gun leven aan mijn ziel. En je merkt dat het voor mensen die al iets van dat geestelijke leven kennen, dat het daarvoor ook geen overbodig gebed is. U bent allemaal jaloers op die dichter van de psalm, nietwaar? Je zou graag met die man willen ruilen. Je zou graag willen weten, wie was het nou eigenlijk? Is het David geweest? Of Asaf? Of Ethan? Welk van de psalmdichters heeft ons deze schat nagelaten? Wat een jaloersmakend leven om zo dicht bij het woord te leven. Wel in de strijd, maar ondertussen God aan je zij. Maar al heb je nou zoveel ondervinding in het geestelijke leven, en al zou je nou straks met de Heer op weg mogen gaan, en straks na jaren terugdenken aan deze dag, en je overziet je leven en je zegt, Heer, er is weer zoveel ingezonkenheid. Ik heb zoveel dingen aan het begin beloofd en gezegd, en ik heb het ook gemeend. Maar wat is er nou van terecht gekomen? En ik moet het ook gaan inleven wat ook gelezen is. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Daar kom ik nou juist na ontvangen genade achter. Dat ik aan het stof kleef. Ik heb er nog nooit zo'n erg in gehad als toen ik lust kreeg om u te zoeken. Maar het ook weer eens opnieuw bidden. Gun leven aan mijn ziel. Wilt u nou verlevendigen wat u zelf ooit hebt gewerkt? En het is ook een gebed, gemeente, voor mensen die een verlangen hebben gekregen om hun hele leven aan God te gaan wijden. Matthew Henry, de bekende Bijbelverklaarder, zegt in zijn verklaring: het is niet alleen maar een gebed om levend te worden, maar ook om in leven te mogen blijven. En dan denkt hij aan het gewone menselijke leven. Henry vertaalt ongeveer zo: laat mijn leven verlengd worden, Heere, en ik zal tijd hebben om u te loven. Kijk, dat mag ook doorklinken in het gebed van deze morgen. En dat je dan niet aan de Heere vraagt: Heere, mag ik 110 worden, omdat ik zo graag lang op aarde wil zijn en omdat ik zo graag wat uit het leven wil halen en ik wil graag veel plaatsen bezoeken en ik wil van alles en nog wat meemaken. Maar dat je zegt: Heere, wilt u mij tijd geven om te leven, maar om dat dan vervolgens in uw dienst te besteden. Heere, wilt u mij een plekje wijzen in uw koninkrijk. Ik heb nou een plekje gekregen als beleidend lid in de Bethelkerk. Ik ben er ook over gesproken: wat kan een mens betekenen in de gemeente, want we zijn geen consumenten. Je bent een onderdeel van een levend organisme, van een lichaam. Iedereen heeft daarin zijn taak. En dat je nou daarom ook gaat vragen: Heere, gun leven aan mijn ziel. Wilt u mij levenstijd geven om in die tijd die u mij geeft, met de krachten die u mij verleende, die specifieke gaven die u mij gaf, om die niet voor mezelf te besteden, maar om te doen waar u ze voor gegeven hebt, om u te loven. Om u en mijn naaste van dienst te zijn. En om de liefde van Christus uit te dragen. Ik hoop dat dat ook in het ja-woord doorklinkt. Je zou het met de woorden van het gezang kunnen zeggen. Dat is eigenlijk ook een vertolking van onze tekst. Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maar dat is een vraag natuurlijk die je niet alleen aan de 21 jongeren voorin kunt stellen, maar die ik aan u allemaal kan stellen, gemeente. Wat wilt u nou eigenlijk met uw leven? Ik kan dat ook stellen aan de kategezanten die nu de oudste groepen zullen gaan vormen bij het volgend winterseizoen. En die nu ook gaan kijken: wat gebeurt daar nou in die belijdenisdienst? Misschien heb je er al over nagedacht. Misschien heb je er nog nooit over nagedacht. Hoe zal dat in mijn leven gaan? Je staat aan het eind van je tienerjaren op allerlei kruispunten. Er moeten beslissingen genomen worden. En wat voor dingen ga ik doen in mijn leven? Nou, wat wil je met je leven? Dat is dan toch niet overgeestelijk als iemand op zijn 18e of zijn 19e dit gebed gaat bidden. Heere, laat mij leven, maar dan zo dat ik u ermee mag loven. En weet je wat nou het evangelie van Pinksteren is? Dat als die dichter dit gebed naar de hemel afvuurt, als we dat mee mogen laten opstijgen tot voor Gods troon, dat we dan met dat gebed aan het juiste adres zijn. Want die genadetroon van God, dat is om te beginnen de plaats waar de Heere Jezus inmiddels is gezeten in heerlijkheid. Hij die zijn leven heeft gegeven, die is gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, opdat zondaren zouden leven. Die ook heeft voorgedaan wat het betekent om op aarde te zijn en om God te bedoelen. Maar die ook zijn Heilige Geest heeft gezonden op het Pinksterfeest. En wat heeft de kerk der eeuwen van morgen van die geest beleden, gemeente? Het was natuurlijk niet toevallig dat wij Nicea aan het woord lieten in deze dienst. Wat werd er gezegd van de Heilige Geest? Ja, dat hij van de Vader en de Zoon uitgaat. Dat hij tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Dat hij gesproken heeft door de profeten. Maar het eerste was: ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt. Dat is het geheim. Psalm 104 zei het ook al. Zend gij uw geest uit, zo worden zij geschapen. Is er een betere dag denkbaar, gemeente, dan op Pinksteren belijdenis te doen? En is er een betere gestalte denkbaar dan om het te doen met de gestalte van de psalmdichter? Heren, afhankelijk, onwaardig, maar wel dringend roep ik u aan om leven en om stof om u te loven. Kijk, de Heilige Geest wil die begeerte wekken en hij wil die begeerte ook vervullen. Dat zal voor strijd zorgen. Ik zei het al, dat komt niet alleen maar door die vijanden van buiten. Dat komt ook omdat de mens van nature van alles wil behalve God loven. Ik hoop van harte dat als er mensen vandaag tegen je zeggen welkom in de strijd, dat het dan over die strijd gaat. Strijd tegen jezelf, tegen alles wat van God afwijkt, strijd om in te gaan door de enge poort. En kijk, dan zullen de mensen van de wereld je wel meewarig nakijken. Wat moeten die nou nog in 2013 in de kerk een belijdenis doen van een geloof dat zo achterhaald en ouderwets is? Maar dan mag die strijdende kerk zeggen: als ik nou dicht bij de Heere mag blijven, dan ligt daar mijn bestemming en dan vind ik daar iets in wat geen wereld mij kan schenken, wat de zonde mij niet kan bieden. Dat ware loven waar ik zelf ook mijn vreugde in mag vinden, die mij door de Geest wordt geschonken en die door Jezus is betaald. Zeg, zo kwam ik terecht bij het bekende gedicht van Lodenstein, die deze dingen op een prachtige manier vertolkt heeft. En ik wens je dat ook toe, zo te mogen beleven. Hoog omhoog mijn hart naar boven. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieven, loven, is maar waar men Jezus ziet. Wat men hoort of ziet op aard, is ons kostelijk hart niet waard. Wil men leven, lieven, loven, oog omhoog, hart naar boven. Jezus bron dier hemelvreugde, die ons hart eens smaken zal. Wat ons ooit op aard verheugde, gij verheugt ons bovenal. Daar gij ons reeds hier bereidt, voor des hemels heerlijkheid, waar we u eeuwig lieven, loven. Jezus, trek mijn hart naar boven. O, dat aller mensen tongen, aller engelen zang, o Heer, samen stemden, samen zongen, eeuwig tot uw lof en eer. Zonder einde geeft uw lof, Jezus ons de rijkste stof. Trek tot u ons hart naar boven, dat we u eeuwig lieven, loven.